Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Anders Werken, het programma over de nieuwe werkmix, wordt gemaakt in samenwerking met de kennispartners van de Anders Werken Summit. Iedere maand schuiven toonaangevende gasten aan om nieuwe trends en ontwikkelingen met elkaar te delen. Management tools, cybersecurity, de werkomgeving, werkgeluk en veel meer. Wat speelt er? Wat kunnen we van elkaar leren? En wat zijn de trends en actuele ontwikkelingen?
Ja, van harte welkom bij Anders Werken. Het is de week van het Anders Werken. En in de aanloop naar de Anders Werken Summit, die op 18 juni plaats gaat vinden, gaan we hier uiteraard ook vandaag weer verder over praten. En daarnaast gaan we natuurlijk ook de laatste ontwikkelingen in de markt bespreken. Waar staan we nu als het om de nieuwe werkmix gaat? En wat zijn de ontwikkelingen en de verwachtingen rondom NIS 2? Nou, dit en meer gaan we allemaal bespreken in deze aflevering. Ik ben Martine Howard en mijn sidekick is uiteraard weer Mike Stern. En daarnaast zijn onze gasten Joris Leupen, CEO van Talindus, en Esther de Jong, directeur van het NCD.
Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Anders Werken, het programma over de nieuwe werkmix op New Business Radio.
Ja, Mike Stern, van harte welkom. Fijn dat je er weer bent.
Dankjewel, Martine.
Ja, we gaan uiteraard natuurlijk weer heel veel met elkaar bespreken vandaag. Ja. Er is ook veel te bespreken, want dit is natuurlijk echt ook wel de week van het Anders Werken. Er is veel voorbij gekomen, hè, deze week.
Ja, klopt. De week van het Anders Werken heeft uiteraard in het teken gestaan van alles wat we rondom een Anders Werken Summit doen. Op verschillende vlakken. Techniek, personeel en welzijn, werkgeluk, de werkomgeving, noem het allemaal maar op.
Ja.
En dat hebben we maandag, dinsdag en woensdag gedaan. Het was geen volledige week. Ook omdat we vandaag een radio-uitzending hebben. En die zit erop. En we gaan ons nu volledig focussen op de live summit op 18 juni vanuit de Rijtijgerloods in Amersfoort.
Ja, als je nu even terugblikt op afgelopen week. Wat vond je wel echt een highlight? Dat je denkt, hey, dat viel echt wel op.
Nou ja, dat kan je van twee kanten benaderen. Dat kan je benaderen van wat er gepresenteerd is. Maar je kan het ook benaderen vanuit het punt dat je ziet dat bedrijven nog zo enorm aan het worstelen zijn met alles. Dat dat toch wel weergeeft van dat er enorm veel behoefte aan kennis is. Dat is voor mij toch wel een van de belangrijkste dingen.
Ja, het is een terugkomend iets ook wel. Hè? Eigenlijk, ik heb natuurlijk nu al meerdere summits ook al met jullie meegemaakt wat dat betreft. 18 juni is het weer zover. En dan merk je dat het delen van kennis een heel cruciaal iets is. Mensen hebben daar heel erg behoefte aan.
Ja, dat klopt. Dat is absoluut ook het belangrijkste. Niet alleen tijdens de summit, maar ook met de hele community die erachter hangt. Delen van kennis enorm belangrijk. En wat ik denk wat ook heel belangrijk is, dat niets gaat snel. Je ziet processen gaan langzaam. Er gebeurt enorm veel. Hè, want het is nu, je haalt het net aan, NIS 2 komt eraan.
Ja.
AI is nu natuurlijk als een soort paddenstoel uit de grond geschoten. Niet voor iedereen, maar voor sommige partijen. Of voor de meeste partijen wel, want het bestaat al heel lang. Dus je ziet personeelstekort wat natuurlijk nog speelt. Er gebeurt ontzettend veel. En dan is kennis op blijven doen, bijblijven, spijkeren. Dat is toch wel het meest elementaire wat jij zelf van aangeeft, waar iedereen behoefte aan heeft.
Ja, heel belangrijk. Dat is natuurlijk ook mede waarom we dit programma ook maken. Ja. En waarom we natuurlijk ook weer twee fantastische gasten hier aanwezig hebben. Om ook weer gewoon kennis en praktijkervaringen met elkaar te kunnen delen. Onder andere dus Joris Leupen, CEO van Talindus. Talindus is dé autonome specialist in slimme en veilige IT-platforms. Hoe moet ik dat echt voor me zien, Joris? Ook van harte welkom trouwens.
Dankjewel. Ja, een hele mond vol.
Ja.
En wat doet Talindus? Talindus is eigenlijk een partij, een IT-dienstverlener. En die staat tussen de gebruiker en zijn applicatie. Dat is eigenlijk de meest simpele manier om het uit te leggen. Dus je hebt een gebruiker die ergens thuis werkt. Die wil naar zijn applicatie in de cloud connecteren. En alles wat er tussenin zit, dus netwerken, de cloud zelf en de security eromheen. Dat kan je beleggen bij Talindus.
Ja, ja. Jij bent daar zelf CEO. Wat vind je zo mooi aan je vak?
Ja, het is heel erg hot. Het is heel erg hot and happening. En Mike zei het al, er gebeurt een hele hoop in de wereld. En het is een deel natuurlijk van wat we moeten faciliteren. Je hebt natuurlijk het menselijke aspect, de psychologie van mensen die opeens op een andere locatie moeten werken, willen ook werken. Mm-hmm. Maar de techniek om dat mogelijk te maken en het eigenlijk feilloos allemaal te laten werken en ook veilig te laten werken, Dat is iets, een wereld die zo ontzettend in ontwikkeling is, waar je continu kennis van moet opdoen. En dat vind ik leuk. Het is een wereld die altijd in beweging is.
Ja, die reuring, zeg maar, en continu die nieuwe uitdagingen, ontwikkelingen, dat spreek je heel erg aan.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Kan me ook zo voorstellen dat je zelf misschien ook wel merkt, hè, dat mensen inderdaad behoefte hebben aan meer informatie, het beter willen begrijpen. Of merk je juist ook dat er veel weerstand is voor al die nieuwe ontwikkelingen?
Je ziet eigenlijk allebei. Het hangt een beetje vanaf wat voor type mensen je tegenover je hebt. Er zijn generaties kloven ook. Hè. Dus sommigen die zeggen, ja, we hebben het liever toch nog op papier. Mm-hmm. Maar de overgrote meerderheid omarmt eigenlijk wel de technologie. En technologie is een breed begrip. Hè. Dus iedereen kent het gemak natuurlijk van het kunnen werken op je iPad, je telefoon en overal bij je e-mail kunnen. Maar er zijn ook bepaalde technologieën die zijn zodanig nieuw dat ze eigenlijk... Ja, lastig omarmd worden door de gebruikers. We hadden het over AI. Dat is nog niet voor iedereen normaal goed geworden. En dat is ook een beetje eng dat je dat moet gaan omarmen.
Ja.
En voor sommigen is dat fantastisch. Het is, als ik bij mij op kantoor kijk, het is de co-pilot, wordt het ook wel genoemd. Het helpt jou om je werk gewoon fantastisch te kunnen doen.
Ja.
Dus de adoptie daarvan is echt heel verschillend.
Merk je dan dat het met name jonge mensen zijn die het allemaal heel interessant vinden? Of valt dat nog ook wel mee? Is er ook een wat oudere generatie die de nieuwe ontwikkelingen interessant vindt?
Ja, het is een beetje stereotyperend. Maar het is een beetje afhankelijk van in welke sector mensen ook zitten. Het is niet altijd afhankelijk van de leeftijd. Leeftijd is een ding. Ja, natuurlijk speelt het mee. Jongeren gaan makkelijker met technologie om. Dat klopt zeker. Maar het heeft er ook maken in welke sector je zit. En sommige sectoren zijn gewoon wat minder tech-savvy.
Ja. Ja. Nu komt die NIS 2 eraan. Hè? Een belangrijk iets. Voor de mensen die niet goed weten wat het inhoudt. Waar moet ik aan denken?
Goed, waar te beginnen? NIS 2 is eigenlijk een richtlijn die vanuit de EU is opgestart. Dat is niet de eerste, daarom heet het ook de NIS 2. Het betreft opeens wel veel meer sectoren. En het is bedoeld om ervoor te zorgen dat bedrijven in staat zijn om hun security goed in te richten. En dat er duidelijke afspraken over zijn over wat die security maatregelen precies inhouden. En je moet het eigenlijk zien als een stuk van een soort van verlengstuk op de AVG die we hebben. Waarbij meer de privacykant werd afgedicht. En ook al onderdeel was van de verantwoordelijkheid van de bestuurder, is dat nu ook de security kant geworden. En dat maakt in ieder geval, ik ben zelf bestuurder, maakt voor mij ook een heel stuk zwaarder om dat ook tot je te nemen. En te zorgen dat ook daar, op het gebied van security, we alles veilig hebben afgedicht.
Ja, we gaan natuurlijk ook zo meteen wat dieper op in. Hè? Juist ook wel op die bestuursaansprakelijkheid, op managementvlak. En daar schuift de volgende gast ook eigenlijk wel heel mooi bij aan. Daar sluit ze ook heel mooi mee aan. Esther de Jong, directeur van het NCD. Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Jullie bestaan natuurlijk al ruim 70 jaar. En jullie zetten jullie wat dat betreft ook wel heel erg mooi in. Doordat jullie echt een onafhankelijk platform zijn. Juist echt voor leiderschap en toezicht. Wat maakt jouw vak zo mooi, Esther? Ik stelde die vraag natuurlijk ook al aan Joris. Yep. Maar hoe is dat bij jou?
Ja, grappig genoeg zat ik vanmorgen met de voorzitter ook van de NCD, Paul Gerards. Ook was hier in de uitzending geweest.
Ja, zeker.
En ik zei, ik heb met recht de leukste baan van Nederland.
Waarom?
Ik vind dat het is zo divers en je staat midden in de samenleving. Hè? Dus alles wat er zowel intern in de organisatie, maar ook extern gebeurt. Alle thema's waar je dagelijks mee bezig kan zijn. Ik vind dat gewoon echt een cadeautje. Het is gewoon je eigen ontwikkeling, maar je helpt tegelijkertijd ook de mensen in het netwerk zelf en daarbuiten een stukje verder en ook een stukje impact.
Ja, heel divers kan ik me zo voorstellen ook echt. Hè? Iedere dag is anders bij jou volgens mij.
Elke uur ongeveer. Nee, serieus. Het is echt, kijk, ik zit nu bij de radio, vanmorgen ben je bezig met een online marketingcampagne. Je bent aan het organiseren van een masterclass. Weet je, alles wat erop gericht is om die kennis ook te delen.
Ja. Ja, als we het hebben over kennis delen, hè, we hebben elkaar natuurlijk ook al wel ontmoet bij het vorige summit. Er is ook het afgelopen jaar ook weer heel veel veranderd. Als je kijkt naar de afgelopen maanden en met name inzoomend op anders werken. Ja. Wat zijn voor jou wel echt ontwikkelingen die er nu echt spelen bij mensen en bij bedrijven?
Nou, grappig genoeg is het misschien niet eens zozeer, ja, de ontwikkeling waar we het net al over hadden, dat is natuurlijk zeker iets wat speelt. Maar dat speelt eigenlijk niet vanaf vandaag of gisteren. Dat is er natuurlijk al langer. Alleen mensen zijn er veel meer bewust van. Zo hebben wij ook deze week een leergang geïntroduceerd voor bestuurders, senior managers en commissarissen over AI in de theorie en praktijk. Omdat je toch wel merkt dat er nog steeds heel veel afstand is.
Ja.
En daar hadden we het net ook al even over. Ze schrikken eigenlijk, maar ze zijn aan de ene kant ook niet helemaal bewust van wat is de kans. Hè? Hoe kan je het inzetten voor je eigen organisatie of daarbuiten? Maar ook wat is het risico? Zeker voor een toezichthouder is het ook belangrijk om goed te kunnen beoordelen of iets een risico kan vormen. Dus het is heel divers. En wij merkten steeds meer ook in het netwerk van NCD, maar ook daarbuiten, is dat mensen eigenlijk helemaal nog niet in staat zijn om het goed te kunnen beoordelen. En ze hebben echt die kennis nodig. En vandaar dat wij ook versneld een leergang hebben geïntroduceerd om dit mede mogelijk te maken.
Ja. Ja.
Ik heb er even een vraagje over. Ja, want als je dat zegt, ja. Dan hoor ik enerzijds dat je zegt van goh, mensen vinden het eng, het is nieuw, ja. Ligt een hele hoop op een bordje. Aansprakelijkheid van bestuurders is belangrijk. Correct. Ik kan me ook voorstellen dat dit ook enorm bedrijfsprocessen remt op dit moment. Terwijl juist nu alles door moet gaan pakken om een nieuwe weg te vinden.
Nou, dat grappig genoeg is, en dat sluit eigenlijk een beetje bij Joris aan, is dat het tweeledig is. Er zijn bedrijven die echt als een malle erop inspringen en dus ook ervan profiteren. Dus waarbij bijvoorbeeld personeelstekort deels wordt opgelost omdat ze gewoon processen automatiseren door AI. Maar aan de andere kant zijn er dus ook bedrijven die stagneren omdat zij gewoonweg niet in staat zijn om het te implementeren en het eigen te maken. Dus het is echt een tweesporig beleid wat wij nu zien en ook binnen NCD.
Maar dan heb je het over, in dit geval over AI. Maar ja. Als ik dan bijvoorbeeld ook kijk, en we hebben laatst Han Mester van de ABN AMRO Bank hier in de studio gehad.
Ja.
En die vertelde van nou, bij ons is het bestuur de binding met de nieuwe generatie, de generatie Z en ja. A, volledig kwijt.
Ja. Ja.
Nou, dat is dan even geen AI, maar een ander vlak. Dat je ook denkt van hey. He, wat gebeurt daar dan precies? Heb je daar ook een mening over?
Ja, zeker heel erg. Ik weet niet. Hoeveel tijd wil je? Maar afgelopen week ben ik ook veelvuldig, zowel in de media, maar ook gewoon op social media aanwezig geweest om hier ook op in te gaan. Dus Gen Z is iets wat gewoon best wel een grote rol speelt. Volgend jaar is 27% van de arbeidsmarkt is Gen Z.
Ja.
En wat je nu ziet is dat de vooroordelen die er zijn van de current leaders ten aanzien van deze generatie en vice versa, maakt dat je gewoon een hele grote brug moet slaan. En NCD heeft niet voor niks dit jaar het thema Bridging Generations. Omdat je zal het met elkaar samen moeten doen. En op het moment dat je tegenover elkaar staat of elkaar niet begrijpt en niet een gemeenschappelijke taal gaat creëren, dan betekent het dat je echt wel grote problemen
Kun je krijgt. Die vooroordelen even iets meer toelichten?
Ja, natuurlijk.
Voor de luisteraar?
Ja, waar moet ik aan denken?
Ja, met mij. Ik vind het overigens geen vooroordelen.
Maar wat je hoort om je heen.
Nou, we hadden deze week ook een van de kringbijeenkomsten van de NCD. Mike ook wel bekend, die zit zelf ook in de kring. Daar ging het over bijvoorbeeld dat ze niet met uitgestelde aandacht kunnen omgaan. Is dat ze te ambitieus zijn, dat ze te snel willen, is dat ze snel afgeleid zijn. Dat ze een privéleven voor het werk stellen, is dat ze niet bereid zijn om 5 dagen te werken. Nou ja, je kan zo doorgaan. Dat zijn de vooroordelen die er zijn. Als je het gaat vragen aan de generatie zelf, dan geven zij een heel ander beeld. Zij geven aan van ja, maar we proberen zo dicht mogelijk bij onszelf te zijn. Gewoon authenticiteit is heel erg belangrijk. Het feit dat wij misschien andere werkuren hebben, maakt niet dat wij minder goed presteren. Sterker nog, we zijn effectiever. We kunnen veel beter. We zijn digitaal veel rijker. Dus we zijn veel beter in staat om kennis eigen te maken, waarbij een wat andere generatie, ouderen, die vindt dat veel lastiger en heeft veel meer tijd nodig om bepaalde dingen eigen te maken. Ze leren sneller, ze adapteren sneller.
Ja.
Dus daar, zij zien dat dus ook heel anders. En ik zie dat ook heel anders.
Ja, het jammer is, want ik hoor dit vaak voorbij komen, heel eerlijk gezegd. We spreken hier natuurlijk met heel veel verschillende branches en dan is dit eigenlijk best wel vaak een terugkomend iets. Er ontstaat een soort gapend gat, even plat gezegd, tussen die verschillende generaties. Terwijl je wil inderdaad juist die brug gaan slaan. Dat is juist heel erg belangrijk. Joris, is dit iets wat jij zelf ook heel erg merkt? Dat er zo'n groot verschil kan zitten?
Ja, absoluut. Ja, je krijgt. Ik sluit me aan, beste. Het is. Je hebt mensen die zeggen, ik kan heel goed thuiswerken. Dus waarom zou ik nog naar kantoor toe komen?
Ja.
Ik zie daar geen reden toe. Trouwens, ik ben veel effectiever. En ik leer snel inderdaad. En ik heb veel makkelijker toegang tot mijn informatie. Ik heb dat helemaal niet nodig. En er zijn ook managers en anderen die op kantoor rondlopen. En zeggen, ja, ik zie die collega niet. Dus het zal niet goed zijn.
Ja.
Want je moet toch op kantoor zijn. Anders kan je niet samenwerken. Wat ook weer een kern van waarheid heeft in mijn ogen. Want het is ook goed met elkaar om te gaan. Er is geen goed of slecht. Maar je krijgt wel polarisatie op die manier. En ja. Daar ben ik bang voor. Dat wel allebei heeft zijn voordelen. En laat dat met elkaar praten. Laat dat met elkaar begrijpen wat de beste vorm is om dat aan te pakken. Maar laat het niet uit elkaar drijven. Want daar krijg je inderdaad die generatiekloof, afkeer tegen elkaar. En dus ook niet meer de juiste samenwerking. Dit is gewoon de nieuwe normaal. We gaan gewoon met mensen werken die meer op kantoor zijn. Omdat ze dat nodig hebben. En mensen die meer thuis werken.
En dit is natuurlijk al wel vaker aan bod gekomen. Want hier komt eigenlijk ook weer dat flexwerken ook eigenlijk wel aan bod. Dat je zult moeten gaan kijken. Hey, hoe kunnen we het inrichten? Dat men eigenlijk het een beetje persoonlijk wordt aangepast. Hey, de een wil iets meer thuis werken. De ander wil juist meer op kantoor zijn. Hoe kunnen we daar goed op inspelen? Want die trend is er steeds meer gaande. Juist die personalisering.
Ja, ik denk wat er wel interessant is als ik hier naar zit te luisteren. Dat je eigenlijk ziet waar we toen net mee begonnen. We zijn continu op zoek naar kennis. We moeten onszelf continu uitvinden op dit moment. En dan zie je dat enige tijd terug toen de boel weer een beetje open ging. Dat bedrijven bedachten, nou dan gaan we het kantoor leuker maken. Er begon nooit eens iemand met pooltafels neer te zetten. En nu staan er barista's en verzinnen het allemaal maar.
Ja.
Maar dan zie je eigenlijk dat je het in een heel andere hoek moet zoeken. Dat het ook weer een ontdekkingsfase is. Waar dat gaat dit niet oplossen. Dit heeft met hele andere factoren te maken. Ik denk alleen wel, en dan kijk ik ook even naar onze gasten. Dat jullie ook, denk ik, ermee in kunnen stemmen dat het zo complex af en toe is. Het alles heeft een domino effect. En elke knop waar je draait, gebeurt er weer iets.
Ja.
En dat is natuurlijk wat we ook niet moeten vergeten. Het is niet allemaal zomaar even op te lossen. Maar het is van veel meer factoren afhankelijk dan alleen het inzicht. Alleen ik hoop wel dat managers ook in dat wat dat aangaat ook wel open blijven staan voor die generatie die zegt van joh, ik wil mijn energie over de dag anders verdelen. Ik denk dat dat al een hele mooie is. En want dat maakt niet uit als ik at the end of the day mijn werk heb gedaan. Maakt niet uit of ik dat 's avonds tussen 7 en 9 doe. Of 's ochtends tussen 6 en 8. En tussendoor in het park ga liggen. Ik chargeer misschien een beetje, maar...
Ja. Maar grappig genoeg is het wel zo, want wij stellen die vraag dus ook vaak aan de current leaders, hè, die over het algemeen wat ouder zijn. Zij vinden dat toch nog wel heel erg lastig. Hebben het heel vaak over werkethos en dat komt dan niet overeen. En ze doen maar en ze gaan sporten. Hoezo gaan ze sporten? Dus het is echt heel lastig om de andere kant zeg maar bewust te maken van het feit dat dat moet kunnen en dat dat niet afdoet aan prestaties. Dat het gewoon echt anders is, was.
Ja. Nou ja, en vergeet ook niet hè, de manager die voorheen, ik heb wel eens de term apenrots gehoord, die voorheen dan door het kantoor liep als de baas en iedereen was aanwezig en je was het mannetje of het vrouwtje. En nu in één keer is dat weggevallen voor een deel. Dus het is ook een grip hebben op dingen.
Klopt.
Ja, feeling houden met elkaar natuurlijk heel erg belangrijk. En ik denk ook vertrouwen. Want het is iets wat je natuurlijk continu terug hoort komen. En ik denk dat de grootste bottleneck wel is van vertrouwen in elkaar. Dat je het met elkaar kan oplossen.
Dat denk ik ook. Ja.
Denk ik ook.
Ik denk dat die controledrift die moet losgelaten worden. Mm-hmm. Dat zit ergens ingebakken. Nog van oudsher waarschijnlijk.
Oude cultuur wat dat betreft.
Hele oude cultuur inderdaad. En vertrouwen. En tuurlijk wordt het af en toe beschadigd. Maar die ene beschadiging betekent niet dat al het personeel eronder moet lijden. Dus ik hoor ook wel eens, ook binnen mijn kantoor, één iemand die dan heel veel thuis werkt. En dan wordt mij gevraagd, kunnen we geen regels stellen over hoe vaak mensen op kantoor moeten zijn?
Ja
is dat de oplossing? Mensen verplicht om naar kantoor te komen.
Ik hoorde laatst
iemand dat niet doet. Ik vind dat niet.
Nee.
Ik hoorde de laatste partij, daar had men besloten, dat was een gemeentelijke instelling, dat iedereen die niet bij vergadering aanwezig is, krijgt ook geen notulen meer. Ja, en zo kan je nog een tijdje doorgaan.
Ja.
Dus er is nog wel een hoop te doen, denk ik.
Ja, maar het is de omgekeerde wereld, denk ik ook wel. Want het is ook niet gezegd dat op het moment dat mensen allemaal op kantoor zijn, dat ze hartstikke productief zijn.
Helemaal niet.
Sterker nog, ik denk dat ze gewoon een deel van de tijd ook echt helemaal niks doen. En misschien nog wel luier zijn dan de generatie waarvan ze denken.
Ik zag laatst op social iets voorbij komen en daar zei iemand die rookt. Die heeft met al die sigaretten die hij door de dag heen buiten staat te roken, 2 jaar extra per jaar vakantie. Dus ja, hoe je op slakke zout kan leggen dan. Hè? Maar als je het over effectiviteit hebt en wat je moet presteren. En ik heb al zoiets van, als je een taak hebt en die taak is gewoon afgerond, dan is dat toch oké.
Ja, En dan moet het er eigenlijk niet toe doen of je dat naar thuis hebt gedaan of dat je op kantoor bent geweest. Er is nog heel veel werk aan de winkel wat dat betreft. Dat gapende gat, daar kan echt aan gewerkt worden. Zo meteen gaan we ook verder praten over die NIS 2 die eraan komt. En wat dat ook voor effect heeft op management en bestuursaansprakelijkheid. Dat gaan we zo meteen bespreken hier bij het tweede deel van Anders Werken.
Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Anders Werken. Het programma over de nieuwe werkmix op Nieuw Business Radio.
Ja, daar gaan we nu verder over praten. Want we zitten hier uiteraard met onze vaste sidekick Mike Stern. Joris Leupen, CEO van Telindus. En Esther de Jong, directeur van het NCD. We hebben zojuist natuurlijk eigenlijk al wel best wel veel al met elkaar besproken. Maar laten we eens eventjes wat dieper ingaan op die NIS 2 die eraan komt. Want Joris, de AVG, hè, daar kwam eigenlijk al heel veel bij kijken een paar jaar terug. Er stonden ook al best wel veel. Nou ja, eigenlijk ieder bedrijf was er al wel heel erg druk mee. Nu komt die NIS 2 er eigenlijk aan. Zorgt dat voor angst, voor onrust? Hoe reageren mensen daarop? Of zijn mensen eigenlijk wel positief daarover?
Ik zou eerder zeggen gelaten.
Gelaten?
Ja, okay. En dat maakt mij weer wat ongerust. Ja. Want het is nogal wat op ons af gaat komen. Dus ik denk dat daar nog te afwachtend wordt gekeken naar de overheid. Er komt straks niet alleen een richtlijn, maar wetgeving. En daar moeten we ons aan gaan houden. En dan wachten we maar even af. Kijken wat eraan komt. En dat is tenminste wat ik terugkrijg. Hè, en onze onderzoeken ook die we doen in de markt. Ja, en dat is eigenlijk heel erg gek. Want het gaat over iets heel bazaals eigenlijk. Als je eigen security op orde hebben van je bedrijf. Het gaat om de reputatie van je bedrijf.
Ja.
En moet je dan een richtlijn nodig, een wetgeving nodig om je te dwingen om je daaraan te houden. Terwijl je eigenlijk dat al had moeten doen. Ja. Dus dat baart me wat zorgen. Ik denk dat dat onderschat wordt. En eigenlijk heel veel bedrijven te laat zijn om daarmee te beginnen. Ja. Je hoeft niet te wachten op die wetgeving.
Waar ligt dat dan aan, die afwachtende houding, denk je?
Nou, ik denk omdat het ontzettend druk is. Ik had het met Mike en Esther eerder al even over. Het is op dit moment, er komen zo ontzettend veel dingen op ons af. Dat dit is er weer eentje waar we ons mee moeten bezighouden. En ja, hij is belangrijk. Maar zo zijn er heel veel dingen belangrijk. Dus de vraag is, wat zet je hoger op je agenda? En als je dan een deadline te horen krijgt van ja, die wetgeving komt er in oktober. Nu is die uitgesteld. Hè? Dus we weten niet tot wanneer. Maar het zal ergens misschien 2025 worden. Als je dat weet, nou, dan ga je prioriteiten herrangschikken. Dan ga je eerst met andere dingen bezighouden voordat je hiermee gaat bezighouden.
Is dat ook niet iets wat eigenlijk, ik kijk als ik al vanaf de eerste summit kijk, dan praten we bijna over 3,5, 4 jaar terug.
Ja.
Dat ik daar inderdaad een Sjaak Schouteren van Mars hoorde. Jelle Niemandsverdriet van Microsoft. Die tot hun grote frustratie steeds iets hebben van ja, het wordt niet opgepakt. Hè? Wat je niet ziet, dat is er niet. Dat is makkelijk. En de summits door tot aan de laatste summit is die frustratie, was daar nog steeds van. Waarom gaat cybersecurity steeds onder op de stapel? Wat is daarmee? Dus het zou ook een geschenk kunnen zijn dat die wetgeving eraan komt.
Ja, in die zin wel. Hè? Want als het niet vanzelf gaat, dan moet je het afdwingen. Dus dat herken ik, Mike. Tegelijkertijd, de reden waarom cybersecurity zo ondergeschoven is in mijn ogen, is omdat als het niet fout gaat, dan mis je het niet.
Nou, wat je niet ziet, is er niet.
Als je cloud uitvalt, ik noem maar even een voorbeeld, en je applicatie doet het niet meer, dan kan je niet meer werken.
Ja.
Dat is natuurlijk meteen een probleem. Het cybersecurity is pas op het moment dat je bent aangevallen en het gaat fout. En ik zeg ook, aangevallen en het gaat fout. Want soms ben je aangevallen, weet je het niet. Zit het al heel lang in je netwerk en komt het later tot uiting. Dus dat zijn, denk ik, de redenen dat heel veel bedrijven denken, ja, nou, dan zetten we het maar even naar achter.
Ja. Ja, dat heeft dan dus niet de eerste prioriteit om daar echt iets mee te gaan doen. En ik heb zelf, want we hebben natuurlijk inderdaad al heel veel items hierover gemaakt. Mike, dat wat mij nog steeds heel erg opvalt, zeker als het gaat om cybersecurity, het blijft nog vaak een te vaag begrip. Mensen kunnen zich nog niet altijd iets bij voorstellen. Terwijl eigenlijk, ieder moment dat we al met onze telefoon bezig zijn of met onze e-mails, speelt dat eigenlijk al.
Ja.
Nou ja,
het is heel dichtbij.
En het remote werken heeft er natuurlijk nog aan bijgedragen.
Ja.
Waardoor heel veel bedrijven natuurlijk een soort gatenkaas zijn geworden voor cybercriminelen. En dan is het toch gek, hè, dat bedrijven heel vaak 2 keer per jaar brandoefeningen gaan doen en met z'n allen buiten gaan staan en noem het maar op. Want dat is verplicht gesteld. Dit niet. Dus het zou bedrijven ook ter bescherming van hunzelf dus ook kunnen helpen. Hoe verveeld het ook is.
Zeker. En er zijn ook bedrijven die het wel goed voor elkaar hebben. Laten we daar duidelijk in zijn. Maar het zijn er nog te veel die het niet goed voor elkaar hebben.
Ja.
En dat heeft net te maken met dat de situatie ook heel erg veranderd is. Vroeger was dat alles in je kantoorpand. Je datacentertje zat in je kantoorpand. Je applicaties draaiden daar. Je mensen waren er. Zet er een groot hek omheen. En niemand kan erbij.
Het was helder. Het was duidelijk.
Precies. En nu is alles uit elkaar getrokken. Dus je applicatie draait opeens in de cloud. Veel verder weg van je kantoor. Je medewerkers werken niet alleen thuis, maar bij de McDonald's bijvoorbeeld. Fantastisch. Allemaal heel flexibel. Super voor ons allemaal dat we op die manier kunnen werken. Maar ook fantastisch voor de hackers.
Ja.
Want niks is fijner dan dat die data buiten dat kantoorpand ergens over een lijnen heen en weer zweeft. Mensen connectie maken met wifi-netwerken waarvan ze denken dat ze veilig zijn. En vervolgens op basis daarvan kunnen ze heel makkelijk je data hacken, je wachtwoorden te pakken krijgen. Ja, en dat, die nieuwe situatie, die hebben denk ik ons onvoldoende beseft wat dat voor extra maatregelen nodig heeft.
Ja.
En heel vaak wordt gedacht, ik zet gewoon een firewall, zet een apparaat neer en dan houdt gewoon de boel tegen.
Dus goed. Dus prima.
Ja, moet je sowieso hebben.
Ja.
Maar is niet het enige.
Nou ja, en wat nog meespeelt is dat natuurlijk door de Bitcoin het afrekenen voor afpersing ook nog een heel stuk makkelijker is geworden. Dus je hebt alle ingrediënten bij elkaar voor cybercriminelen om enorme slagen te slaan.
Absoluut, ja. Dat klopt. Ja.
Ja. Esther, als jij Joris zo hoort, hè, hij maakt dit natuurlijk gewoon ook heel erg mee. Hij stipt ook wel aan waar vaak het probleem ligt. Is dit iets wat jij zelf ook heel vaak merkt? Dat mensen hier en bedrijven eigenlijk nog niet voldoende überhaupt bewust van zijn. En ook nog niet echt mee bezig zijn. Ook al komt die NIS eraan. Die NIS 2.
Ja, sterker nog, dat zei ik nu net ook in de voorbereiding. Ook binnen NCD, dit hoor je weinig. Dus als je iets weinig hoort, dat is niet zo'n goed teken. Want dat betekent dat mensen er helemaal nog niet of weinig mee bezig zijn.
Nee.
Hetzelfde vergelijk ik een beetje met CSRD. Dat is er ook. Dat is er ook niet voor niks. En als je aan mensen vraagt, ja, maar ik val niet onder de regeling. Ik zeg, ja, maar straks in de ketenverantwoordelijkheid kan het wel degelijk zijn dat jij spullen moet gaan aanleveren. Omdat iemand anders wel daaraan moet voldoen. Ja, maar zover is het nog niet. Weet je, het is zo ver van hun bed, terwijl het zo dichtbij is. En dus hetzelfde is dit, weet je, het gevaar. Dit brengt ook nog eens direct gevaar met zich mee. Het is heel gek dat mensen.
Is het onwetendheid, Esther, of ja. Is het kop in het zand steken?
Ik denk beide.
Beide, hè?
Ja.
Ja.
Maar de onwetendheid, ik weet ook niet wat erger is.
Ik denk dat het alle twee dezelfde uitwerking heeft. Precies. Dus dat het om het even is. Maar wel een belangrijk aandachtspunt dus.
Ja, maar zeker hierbij is het natuurlijk dat het direct het gevaar best wel groot is. Dus dat is, kijk bij CSRD, dat is inderdaad wetgeving die ook moet omdat je de wereld een stuk beter moet maken. Hè? Dus dan maar afdwingen via wetgeving. Daarbij is het gevaar sluimerend, waarbij dit echt direct heel veel impact kan hebben op je organisatie en daarbuiten.
Ja.
Kom je wel terug op het punt waar we het net over hadden, wat jij aangaf, Joris. Er ligt, jij bent zelf CEO, er ligt ontzettend veel op ieders bordje. Is het nog wel op zoveel borden tegelijk te schaken?
Het is ons ongelooflijk lastig. Hè? En ik denk dat er ook voor zorgt dat het onvoldoende aandacht krijgt. Hè? Dat je te veel dingen hebt waarmee je moet schakelen. En dan wat heeft prioriteit, wat ik net aangaf. En het krijgt de hoogste prioriteit op het moment dat het misgaat. Of als het mis is gegaan.
Ja, dan
en
pas,
daarvan
hè?
Geleerd hebt. En ja. Denk, oh ja, daar moet ik op letten. Maar ik denk dat inmiddels is het gelukkig zo vaak in de media dat ik wel om me heen merk dat iedereen wel weet, oh, er is echt iets aan de hand. Ik had het er net over, we hebben gisteren een dag gehouden over de dag dat je gehackt wordt. 30 deelnemers, nou, dat is voor ons best veel, dat er zoveel mensen op afkomen. Dat betekent dus wel dat het speelt. En als je hoort waar zij mee rondlopen en hoe ver ze nog staan van wat er nodig is, dan zijn ze daar niet voor niks. Dan ben ik blij dat ze gekomen zijn om te komen luisteren wat er dan nodig is om je organisatie daarvoor klaar te maken.
Ja.
En dat was denk ik een paar jaar geleden ondenkbaar.
Ja. Kan je nog even die anekdote die je net vertelde met die codering nog even vertellen? Want die vind ik wel heel typerend namelijk.
Ja, nou, goed. Er was iemand en ik hoop niet dat hij zich...
Noem maar geen namen.
Nee, maar die gaf aan, die was verantwoordelijk voor de IT. En die zei, goh, wij willen heel graag thuiswerken stimuleren. Dus we willen mensen naar huis toesturen. Dit was bij een van de bedrijven die er was. En wat er voor nodig is dat je mensen thuis uiteraard de laptop geeft, verbinding, dat ze kunnen verbinden met het netwerk van deze klant.
Mm-hmm.
En om dat veilig te kunnen doen, heb je ook multifactor authenticatie nodig. Hè? Dat zijn die codes die je krijgt op je telefoon of op een speciaal mailbox. Codeapparaatje of een mailbox, sms. En daarmee kan je zeg maar naast je wachtwoord een tweede code gebruiken om ook op die manier extra veiligheid toe te passen.
Ja, het zijn die verschillende stappen, hè, die het
is inderdaad
veiliger maken.
Om het extra moeilijk te maken. Hè. Je hebt iets wat je weet en iets wat je bent. Hè. Die twee dingen, dat maakt dan dat het veilig is. Maar de CEO werd gevraagd om dat goed te keuren. Het was een investering en tegelijkertijd een proces. En die zei, ja, nee, dat zie ik niet zo zitten. Want dat is weer een extra stap voor onze medewerkers om tot het netwerk toe te treden. En ik ben bang dat ze daardoor niet gaan doen of het vervelend vinden. En ik wil mijn medewerkers niet frustreren. Dus laten we dat maar niet doen. Laten we het vooral heel lekker makkelijk maken om te connecteren. Met als gevolg dus dat je dus daar al, en dat is een van de richtlijnen vanuit de NIS 2, al niet voldoet. Alleen omdat je het de medewerkers zo makkelijk mogelijk wil maken. Ja, en dat baart me wel zorgen, omdat het dan besloten wordt door iemand denk ik dan geen verstand van zaken heeft, geadviseerd wordt door de technische mensen vanuit de organisatie, wat opzij gelegd wordt omdat we het makkelijker willen en dan maar onveilig. En de consequenties daarvan, die voel je in eerste instantie niet. Pas op bij de aanval voel je hem.
Nou ja, en ook als je hem even plat slaat. Het is in principe één code bijvoorbeeld extra. Dus in hoeverre het echt zo'n grote drempel is voor mensen, is nog maar de vraag.
Precies.
En je maakt wel een interessante opmerking. Hè? Wat jij zegt van, die moeten dan afgaan op het advies van hun technische mensen of wie dan ook.
Ja.
Maar hier hoor ik een beetje van, was het ook weer een land van blinden is één oog koning? En maar dan kom je terug bij het verhaal van Esther. Als we het over bestuurdersaansprakelijkheid hebben, dan betekent het dus dat je een verlamdheid krijgt. Want als ik als CEO alleen maar af kan gaan op het advies van mijn mensen, wat mij uiteindelijk mijn kop kan kosten omdat ik aansprakelijk gesteld kan worden, dan ga je daar natuurlijk wel heel anders mee om. Of zie ik dat nou compleet verkeerd?
Ja, maar ik denk dat het lamgeslagen zijn, dat een grotere impact heeft. Dus op het moment dat er inderdaad zo'n situatie zich voordoet en je hebt niet preventief gehandeld, dus je hebt niet de richtlijn gevolgd, dan is die aansprakelijkheid ook wel heel erg relevant. Dus het is beide kanten op. Je kan dan beter denken van oké, ik als CEO, de CEO uit dit verhaal van Joris, als ik zelf niet bij machten ben om dit goed in te schatten, zorg ik ervoor dat ik goede mensen om me heen verzamel die dat wel kunnen. En ik denk dat dat bij de leiders van nu nog onvoldoende aanwezig is. Dat zij bewust moeten zijn dat ze niet alles zelf kunnen. Het is steeds complexer. Ja. Dus dat ze bereid moeten zijn om een stukje van hun bord aan anderen te geven die dat wel kunnen.
Heeft het ook met schaamte te maken?
Ja.
Nou ja, en natuurlijk ook wel echt cultuur. We hebben hier al vaker over gehad. Waar de IT-afdeling vroeger echt verder zat, zeg maar, op een heel ander soort eiland. Zul je hier het veel meer ook bij het bestuur samen moeten gaan werken met de CEO's. Het is een hele andere manier van werken in één keer. Zijn bedrijven daar al wel klaar voor wat dat betreft? Want er is een hele grote verandering dan in één keer gaande.
Klopt, ja. En ik denk ook, ja, je geeft bijna het antwoord al. Ik denk niet. Zijn er niet allemaal klaar voor? En het kan ook. Het kan ook makkelijker. Het hoeft niet te zijn dat de IT eng is en het niet voldoet aan de wensen van de bestuurder. Het voorbeeld wat ik net gaf, als dat met die multifactor authenticatie, je moet nog een code intikken. In plaats van zeggen nee, dat wil ik niet, kun je ook zeggen, joh, ik vind het omslachtig voor mijn medewerkers. Heb je een andere manier om het wel makkelijk en toch veilig te maken?
Ja, denk in oplossingen.
En er zijn nog veel meer oplossingen dan dit, die ook voldoen aan de richtlijn. Want die multifactor authenticatie kan ook, hè, dat hebben wij bijvoorbeeld. Je hoeft geen code meer over te tikken. Ik krijg een melding op mijn telefoon dat ik aan het inloggen ben op mijn PC. Die moet ik goedkeuren. Dat is op een groene knop drukken. Dat is ook multifactor authenticatie. Super makkelijk. Hoeft geen code over te tikken. Is even veilig. En als je dat doet, dan ben je de bestuurder ook zijn zorg aan het wegnemen. Maar in plaats daarvan wordt het hele onderwerp gewoon niet besproken, omdat het is eng.
Ja.
En de bestuurder wil ook wel laten zien, ik ben niet de baas en ik vind dit niet goed voor mijn medewerkers. Dus nee, ik wil dit niet en we gaan het gewoon niet doen.
Ja.
In plaats van zeggen, nee, ik heb er een probleem mee, want ik vind het een omslachtige stap. Wat zouden we kunnen doen om het makkelijker te maken?
Ja. Ja, en dan ga je ook het gesprek ook echt aan. Hè? Ja. In plaats van hem inderdaad meteen plat te slaan en hup, de deur gaat dicht. Nee, stel elkaar vragen. Wat is er nog meer mogelijk? En denk echt in oplossingen.
Ja.
Dat is eigenlijk een belangrijke tip voor alle luisteraars die ook meteen zitten te luisteren, zeg maar. Maakt niet uit wat voor functie je hebt. Maar denk echt in die oplossingen. Ga met elkaar het gesprek aan.
Ja, ja, en andersom, we focussen nu heel erg op de bestuurder. En als de bestuurder er niet toe in staat is, ook aan de IT'ers. Van als iets wordt afgewezen, stel de vraag, hè, wat is het bezwaar? Misschien kan ik je daarbij helpen om dat weg te nemen.
Ja.
Dus blijf in gesprek erover en ga niet dingen niet doen, omdat het van hoge hand zo besloten wordt. Want uiteindelijk is die hoge hand wel straks verantwoordelijk en heeft niet goed begrepen wat hij had kunnen doen om het toch te accepteren.
Ja. Het is trouwens wel interessant dat je dat zegt. Want wat wij tijdens de laatste summit ook met name hebben gezien, is dat je ziet dat er een hele laag is. En dan heb ik het even de onder C-level laag. Het management directieniveau die daar rondloopt. Die op zoek is naar tools om het gemakkelijker op die manier de boardroom ook in te krijgen, het uit te leggen, waardoor het ook sneller geadopteerd wordt. En niet van ja, we weten het ook niet allemaal, maar het moet wel zo. Want dan kan ik me voorstellen, als je een agenda hebt met 20 punten erop en die moet af, hè, dat dingen snel van nou nu even niet. En dan heb je ook het cybersecure verhaal met even te pakken. Ja, dat zien we nu even niet, want dat is belangrijk. En ja, ik denk dat daar een aandachtspunt ligt van hoe ver is management ook een boardroom met name ook coachable voor de nieuwe dingen die aangedragen worden door, ik noem het maar even, ook de nieuwe generatie managers die opstaat.
Ja, klopt inderdaad. Toevallig had ik deze week daar ook hele gesprekken over. En het gaat over de diversiteit in de boardrooms. Hè. Het is nog veel te weinig divers, terwijl ook NCD van mening is, en dat proberen we ook wel naar buiten toe te brengen, is dat dat echt beter is voor de organisatie in de wereld om ons heen. En zeker in dit soort gevallen, door juist die jongere generatie in de boardroom toe te laten, breng je ook een stuk kennis mee.
Ja.
En ja, ze weten niet alles op alle andere vlakken, maar dit zijn de stukken waarbij zij juist die kennis kunnen binnenbrengen die mist bij de andere mensen in de boardrooms. En dat maakt het complementair. En dat maakt dat je als totale board veel beter in staat bent om te presteren.
Ja. Ja, moet je ze wel eerst de boardroom in krijgen. Niet dat ze alleen vanuit thuis in willen loggen.
Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Ook zelfs dat kan. Hè?
Ja, ja, ja. Dat, ja, nee, ja, dat was even kan. Een grapje op waar we begonnen. Ja. Maar.
Ja, en je kan het natuurlijk zeker ook waar. Omdraaien. Je kan ook de boardroom zeg maar naar de oplossing toe brengen. Dus ik denk bijvoorbeeld aan de summit. Hè. Dus, er zijn genoeg evenementen waarbij je kan inspireren met voorbeelden, demo's. Waarbij mensen het zien werken.
Ja.
En ik denk zeker voor bestuurders het zien werken. Dat helpt. En laat je inspireren. Vind het leuk vaak om op dat soort networking events rond te lopen. En als je op zo'n event bent, om dan dit soort oplossingen te zien. En daarmee terug te gaan naar kantoor. En te zeggen, goh, ik heb iets gezien. Is dat bij ons mogelijk?
Nou ja, daar sla je een spijker op zijn kop. Want een van de dingen waar wij met de summit altijd op gehamerd hebben, is ook naar de partners toe. Want het zijn kennispartners. Jongens, alsjeblieft geen wc in het verhaal. Presenteer een klantcase. Daar hebben mensen wat aan. Dat kunnen ze spiegelen aan hun eigen situatie. Dus wat jij zegt, daar ben ik het echt volledig mee eens. Dat is wat mensen willen. Iets zien en denken, hey, hoe kunnen wij dat bij ons op die manier implementeren?
Ja, en dan merk je ook al is het werken veranderd. De kracht van live bij elkaar komen. Live horen, hey, daar loop ik ook tegenaan. Hey, herkenbaar. Dus praktijkverhalen horen. Ook aandachtspunten of uitdagingen horen van anderen. Maar tegelijkertijd ook dus kijken, hey, waar liggen dan de oplossingen? Dat is zo krachtig, toch? Dat samen live dat met elkaar kunnen bespreken. Daar zit nog steeds heel veel kracht bij.
Ja, haalt een heel sterk punt aan. We hebben afgelopen week de week van het anders werken gehad. Online event. En je ziet gewoon, het is gewoon anders.
Ja.
Het real-time meemaken. Volgens mij zijn mensen ook beeldschermmoe. Zijn mensen ook webinarmoe, whatever. Maar je ziet dat daar enorm verschil tussen zit. Terwijl als je in één ruimte zit, hè, ook de dynamiek die speelt. Dingen die je voelt, hoort van elkaar, noem maar op. Ja. Daar ben ik, ja, we zijn wat dat betreft toch echt. En dan ben je meteen weer terug van, je kan ook niet alle meetings dan online meemaken. Want dan mis je ook datzelfde weer. En je moet af en toe gewoon bij elkaar zitten. En dan kom je natuurlijk ook op een heel interessant punt wat ook speelt. Waar we het net even tijdens de pauze over hadden. De inrichting van kantoren, werktijden. Een enorm groot probleem.
Ja.
Nou ja, ja. Joris, jij bent zelf CEO. Hoe gaan jullie daar als Telinders Mule?
Nou, we hebben daar wel wat discussies over, kan ik eerlijk vertellen. Dus we hebben een groot kantoorpand. Genoeg ruimte voor iedereen voor een eigen werkplek. En dat is niet echt meer van deze tijd. Dus we moeten daar wat mee. We hadden het ook over aantrekkelijk maken van kantoor. Dus ga je er allerlei pooltafels, Formule 1 race sets en dat soort dingen neerzetten. Hoe ga je de lunch verzorgen om mensen naar kantoor te halen? Dat zijn allemaal van die vraagstukken. Ik zeg niet dat ik overal het antwoord op heb. Het is gelukkig bij ons druk op kantoor. Maar ik denk dat het inrichting van het kantoor niet de reden moet zijn waarmee je mensen naar kantoor toe trekt.
Nee.
Ik denk dat het gaat om de sfeer, de collega's, hoe je met elkaar omgaat. Wat je normaal vindt met elkaar. Wanneer je met elkaar gaat overleggen. Niet alleen op de dinsdag en de donderdag, hè, want dan krijgen we al die files. Maar met elkaar wat spreiden over de week. Ik denk dat dat heel belangrijk is. De inrichting van zo'n kantoor, dat verschilt echt per bedrijf.
Ja.
Ik kan dat niet voor alle bedrijven zeggen, dit moet je doen.
Esther, jij maakte een Jij maakte de opmerking toen straks. Wij zijn op zoek naar een kantoor. Ik weet niet waar ik naar moet zoeken.
Nee, correct Mike. Wij zijn inderdaad bij NCD op zoek inderdaad naar nieuwe ruimte. En toen ben ik met mijn mensen in het team gaan kijken. Oké, jongens, wat hebben we nodig? En het is zo lastig om daar een antwoord op te geven. Want het is voor iedereen anders. En voor iedereen is het verschillend. Uiteindelijk kan het zo zijn dat we de hele week met z'n allen op kantoor zijn. En sommige weken helemaal niet.
Ja.
Ga je dan permanent kantoorruimte huren? Is dat niet heel erg zonde? Je moet het eigenlijk zo flexibel mogelijk maken. En het moet continu geupskilled en gedownskilled kunnen worden.
Ja.
Waar vindt dat maar eens?
Ja, we gaan hier zo meteen ook nog verder over praten. Leuk. Juist ook over dat inrichten van die kantoortijden en dat flexwerken. Dat gaan we doen in het derde deel hier van Anders Werken.
Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Anders Werken. Het programma over de nieuwe werkmix op Nieuw Business Radio.
Ja, je luistert nog steeds hier naar Anders Werken. Mike, we hebben natuurlijk al heel veel met elkaar besproken. Maar we stipten zojuist natuurlijk een heel mooi onderwerp aan. Hè? De inrichting van kantoortijden die heel erg aan het veranderen is. Maar we spraken het eigenlijk ook al. Eigenlijk is alles aan het veranderen. Hè? Het zit wat dat betreft heel complex in elkaar. Onder andere inderdaad een catering. En moet die de hele dag open blijven? Ga je daar ook juist heel erg inschuiven? Hoe ga je dat doen inderdaad met die flexplekken? Ga je daar juist heel flexibel in zijn? Hey, de ander gaat juist meer thuis werken. De ander kan juist wat meer op kantoor zitten. Maar hoe doe je dat ook juist met het tekort aan personeel? Er zijn heel veel elementen die het allemaal heel ingewikkeld maken. Esther, je stipte eigenlijk al zojuist al het voorbeeld bij jullie zelf ook al aan voor jullie eigen kantoor. Klopt. Dat er meteen een soort dilemma eigenlijk ligt. Hoe gaan we dit ook voor nu inrichten? Maar ook dat het nog interessant is over 2 of 3 jaar of misschien over 5 jaar.
Ja, het is echt heel ingewikkeld. En je komt al heel snel uit bij die organisaties die zeg maar een soort broedplaats zijn voor verschillende bedrijfjes die alles zeg maar qua overheid hebben georganiseerd. Zodat je het wel in huis hebt als je het nodig hebt.
Ja.
En je dus de basis heel erg beperkt en de rest op kan schalen.
Ja,
dat is waar we nu naartoe zoeken. Zodat ik, wat er ook gebeurt, altijd de mogelijkheid heb om het te kunnen veranderen.
Ja, dus je bent heel erg op zoek naar die flexibiliteit. Ook daar weer in.
Ja, echt in het extreme. Tot vanaf de catering tot de post, tot parkeerplaatsen. Echt. Ja. Zo flexibel mogelijk.
Nou ja, het zijn ook vaak contracten die meer langlopend zijn. Hè, over meerdere jaren. Dus dat maakt het nog complexer.
Goed.
En ik weet niet of het nog steeds zo is. Maar voorheen was het zo 1 jaar en dan meteen 5 jaar.
Nee, dat is niet meer.
Dat is niet meer. Nee. Het is nu meteen 5 jaar?
Nee, het is alleen je betaalt meer voor als je gewoon...
Flexibel wil blijven. Ja. Ja. Maar ja, goed, het is weer een van de zoveelste touwtjes. Als je eraan trekt, gaan een hele hoop dingen bewegen.
Ja, klopt.
Ja.
Dus het is ingewikkeld. Ik heb ook nog niet de oplossing gevonden voor NCD.
Nee, een uitdaging wat dat betreft. Een andere uitdaging. We hebben natuurlijk al wel gepraat over die NIS 2 die er aankomt. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer precies ook, hè, Joris?
Nee,
ergens begin 2025 kunnen we een beetje gaan verwachten.
Ja, dat is wel wat er wordt gezegd. Ik ben niet heel sterk in de politiek, dus ik weet niet exact hoe dat allemaal werkt. Maar volgens mij hebben ze een verplichting om in oktober te voldoen. Dat heeft in ieder geval Jissekus heeft dat aangegeven. Dat gaan we niet doen.
Hm.
Maar volgens mij mag dat helemaal niet. Maar hoe dat precies werkt, ik weet het niet. Maar wat er in ieder geval nu wordt aangegeven, inderdaad Q1 2025, is de verwachting dat dan die wetgeving er is. Terwijl die Europees er al in oktober moet zijn. Dus ja, wat dat precies gaat betekenen, ik zou het niet afwachten.
Nee.
Laat ik het zo zeggen.
Nee, werk aan de winkel wat dat betreft.
Behoorlijk, ja.
Ja. Waar zou jij beginnen? Welk advies zou je mee willen geven aan luisteraars?
Dat is een goeie. Want heel veel beginnen al meteen in de techniek. En dan moeten we dit doen. Moeten we die multifactor authenticatie moeten. Maar volgens mij begint het allemaal met een beeld te maken van waar je vandaag staat.
Hm.
Een assessment. Noem je maturity assessment. Hoe volwassen ben je met je security? Er zijn genoeg bedrijven die dat kunnen uitvoeren. Uiteraard wij van WC1 doen dat ook. Maar er zijn er genoeg die dat kunnen uitvoeren. En die zullen die check voor jou doen. Om te kijken waar je staat ten opzichte van die richtlijn. En vanaf daar ga je beginnen. En
dan bepalen wat ga je eerst doen. Daar haal je trouwens een belangrijk punt aan. Want het doet mij meteen denken. Als we het over de keten hebben. De toeleverancier. Kan het dus ook betekenen. Als ik mijn zaakjes niet op orde heb. Dat ik jullie gewoon niet kan leveren.
Dat klopt. Ja. Dus in de NIS 2 is wat dat betreft wat aangescherpt. En wat strenger geworden dan eerdere richtlijnen.
Mm-hmm.
En wat er nu wordt gevraagd. Is om ook de hele toeleveringsketen. Dus de hele keten verantwoordelijkheid valt bij degene die onder NIS 2 valt. Niet iedereen valt onder NIS 2. Er zijn alleen bepaalde sectoren. Wij zitten in zo'n sector, IT-dienstverlener. Wij moeten onze keten dus controleren. Ik weet nog niet precies hoe het eruit gaat zien. Maar ik snap wel dat ik, als ik een dienstverlener heb die ik als onderaannemer heb, dan moet ik uiteraard zorgen dat die diensten aan dezelfde kwaliteits- en security-eisen voldoen als die van mij, als ik die aan mijn eindklant lever. Dat is een logische. Maar geldt dat ook voor, nou, ik noem maar iets, de netwerkprovider die een connectie maakt met mijn pand? Dat zou ook er wel onder vallen. Maar geldt het ook voor de catering? Moet ik die ook onder die security laten vallen?
Goeie vraag.
Ja, dat zijn allemaal dingen. Hoe ver gaat keten aansprakelijkheid en hoe ver kan je daarin controle uitvoeren? Dat is vanuit mijn perspectief. Maar voor degenen die in die keten zitten, die denken wij zijn gevrijwaard. Want het zijn de andere bedrijven die onder NIS 2 horen.
Ja.
Ja, die gaan natuurlijk opeens toch hiermee te maken krijgen wat ze niet verwacht hadden. En dan begint er een inhaalrace. Terwijl iedereen op dat moment waarschijnlijk tegelijk in paniek raakt van we moeten opeens aan NIS 2 voldoen. Ook degenen die niet aan NIS 2 moeten voldoen. Zit in de keten en moet er ook gaan voldoen.
Dus hier weer terug naar je advies. Breng eerst goed in kaart. Hoe staan we er echt voor?
Precies. Ja, en dan gaat die keten ook inzichtelijk worden. Ja.
Is dat ook de reden dat het steeds doorgeschoven wordt qua lancering? Omdat men heel bewust is van dat dit bedrijven ook enorm kan blokkeren of stagneren. Ik weet niet hoe het goede woord is, maar waardoor de slagkracht weggaat. Dat je het ook weer niet te zwaar moet maken, want anders is niks meer uitvoerbaar.
Ik zou willen dat ik zou zeggen ja, maar het antwoord is nee, wat mij betreft. Het heeft ermee te maken dat gewoon die bewustwording er überhaupt niet is.
Nee,
en dan zou ik het al heel erg mooi vinden als mensen zich bewust zijn van die ketenaanspraken. Want veel bedrijven die ik spreek zeggen ook, oh, ketenaansprakelijkheid. Oh, daar wist ik niks van.
Wacht even, ja.
Ja.
Maar dat is hetzelfde als die Sierse die, hè? Exact hetzelfde.
Exact, ja.
Ja. Esther, welk advies zou jij nog mee willen geven? Want we hebben natuurlijk al heel veel met elkaar besproken. Mm-hmm. Maar juist als het gaat hier om die NIS 2, welk advies zou jij nog mee willen geven?
Nou, dat het wel een samenspel is. Want het gaat niet alleen om die bestuurder. Het gaat eigenlijk ook om de organisatie, de medezeggenschap, maar ook over de toezichthouder. Kijk, die heeft ook een cruciale rol hierin. En wat je ziet is ook dat daar nog onvoldoende kennis of bewustzijn aanwezig is. En dat moet er wel komen. Dus dat betekent dat het sowieso in een portefeuille moet komen. En gelukkig zien hele kleine veranderingen is dat er ook cyber of digicommissarissen nu aangewezen worden. Maar dat moet nog op veel grotere schaal. Want dat is zo klein stapje pas wat daarin gezet is. Er moet een veel grotere stap genomen worden.
Ja, kennis delen is dus echt cruciaal. Ja. Steeds meer mensen moeten hier echt van op de hoogte zijn en echt daar ook echt in meegenomen worden. En daarom is het ook zo belangrijk dat er weer een summit aankomt op 18 juni, hè Mike?
Ja, zeker weten. Want alles wat we hier bespreken is het summit meer dimensionaal. En zowel in de breedte als in de diepte. En eigenlijk wat wij ook heel erg doen is dat wij onze kennispartners daarin ook heel erg betrekken om ook met cases te werken. En niet van, nou ja, de term viel net al, wij van WC Eend. Maar dat het echt gewoon cases zijn waar iedereen kan zien van, hey, daar kunnen wij van leren. Hoe kunnen wij dat toepassen binnen ons eigen bedrijf? Ja, en dat gaan we 18 juni gaan we dat doen vanuit de rijtuigloods in Amersfoort. Misschien nog even leuk om te vertellen als we het over veranderingsprocessen hebben. Ben Tichelaar gaat de aftrap van de summit doen. Ze hebben een geweldig leuke, mooie keynote.
Ja.
En dat is gewoon een dag met over personeel en welzijn, werkgeluk, de werkomgeving, cybersecurity, techniek, verbinding houden, teamwork, you name it. We hebben zelfs een paar oud-mariniers die bedrijven helpen om processen binnen managementteams echt, zoals zij dat noemen, tot gaatje te gaan met techniek al vanuit 1568, geloof ik.
Ja.
Die gaan er ook allemaal dingen doen. Het is allemaal bewustwording, inspireren, leren, bijpraten.
Nou, en wat ik zelf heel mooi vind aan het summit, ook omdat ik natuurlijk nu al meerdere summits heb meegemaakt. Ja. Het is niet alleen maar luisteren. Hè? Het is niet alleen maar zeg maar zitten en horen. Nee, je kunt echt meedoen en deelnemen. Je kunt heel veel vragen stellen. Je kunt ook heel veel netwerken. Het is ook echt een hele dag. Dus er is van alles
mogelijk. Nou begin jij met WC Eend. Stoppen, Martine.
Ja,
ik wil wel even één ding toevoegen. Wat we hier hebben besproken, de rode draad, is enorm essentieel is. Het summit is bedoeld voor HR, IT, facilitair en algemeen managers. Om met elkaar ook te leren van elkaars werkgebieden.
Juist
want je
dat.
Ziet dat beslissingen worden niet meer vanuit een IT of een HR afdeling genomen. Je zit nu met elkaar omdat processen zo integraal inderdaad, omdat processen zo complex zijn geworden.
Ja.
En dat is het mooie van de Summit. Dat je van elkaar, met elkaar kan leren. Maar ook inzicht krijgt in de problematieken waar je als manager of afdeling of onderdeel tegenaan loopt.
Ja, ja, juist. En dat merk ik ook iedere keer. Dat hebben we de voorgaande keren ook echt met elkaar meegemaakt. Dat men ook echt met elkaar mee gaat denken.
Ja.
Hé, jij hebt dat probleem. Heb je hier aan hier dan ook wel eens aan gedacht? En ik denk dat dat ook eigenlijk iedere keer weer, dat kwam natuurlijk ook wel bij ons aan bod in tijdens dit gesprek. Daar ligt de key ook wel wat dat betreft. Met elkaar het gesprek aangaan en denken in oplossingen.
Ja, en wat dan bijzonder is, is dat je dus bijvoorbeeld bij een onderdeel als cybersecurity, wat een van de onderdelen is, dat IT'ers hun HR-collega's meenemen naar zo'n sessie toe. Hè? Van, joh, want dit heeft ook betrekking op jouw werk. Ja. Hè? Ook als met remote werken, aansprakelijkheid, al dat soort dingen. En dat is wel geweldig, dat je ziet dat het niet meer allemaal afgekaderd is of in silo's zit, maar dat ja, zich begint samen te smelten.
Het is niet goed om ook die toezichthouder dan mee te nemen.
Ja, dat zat ik net te denken. Ja. Mike, moeten die niet
toevoegen? Ja.
Is nog eventjes een tip zo op het eind. Er is ook nog heel veel met elkaar te bespreken. Dat gaan we uiteraard ook wel op het Summit doen. Maar voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het delen van jullie kennis. Joris en Esther, dank jullie wel. Mike, jij ook heel erg bedankt. En jij, degene die nu zit te luisteren, heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.
Elke vierde vrijdag van de maand tussen 2 en 3, Anders Werken. Met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio.